We verzoeken de gemeente te zingen Psalm 33 en daarvan het zesde vers. Maar daltoos wijze raad des Heren, houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. Niets kan zijn hoog besluit ooit keren, blijft van geslachte tot geslacht. Zalig moet men noemen die hun maker roemen, als hun Heer en God. Het volk door hem tevoren, gunstig uitverkoren, tot zijn erf en lot. We noemden nu Psalm 33, vers 6. Verder is ons verzocht te lezen een gedeelte uit Gods woord, wat u beschreven vindt in het Heilig Evangelie naar de beschrijving van Matteüs, daarvan het 20e hoofdstuk, de versen 20 tot en met 28, en vervolgens uit het boek Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 12, de versen 1 en 2. Doch vooraf de 12 artikelen van het algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonde, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. En verder van de Dordtse leerregels, het derde gedeelte van de voorrede. Met een gelijke weldaad heeft onze getrouwe zaligmaker zijn genadige tegenwoordigheid aan de kerk van Nederland, die enige jaren zeer verdrukt geweest is, in deze tijd bewezen. Want deze kerk van de tirannie van de Roomse antichrist en de schrikkelijke afgoderij des pausdoms, door Gods machtige hand verlost en in de gevaren van zo langdurige oorlog menigmaal wonderbaarlijk bewaard zijnde en in eendracht der ware leer en tucht tot lof van haar God, tot wonderlijke wasdom van het gemene best en vreugde van de gehele gereformeerde wereld, zeer heerlijk bloeiende, is van Jacobus Arminius en zijn navolgers, dragende de naam van remonstranten, door verscheidene zo oude als nieuwe dwalingen, eerst heimelijk, daarna openlijk aangevochten, en door ergerlijke twistingen en scheuringen hardnekkig verstoord zijnde, in zo groot gevaar gebracht, dat die zeer bloeiende kerken door een schrikkelijke brand van tweedrachten en verdeeldheden ten laatste zouden zijn verteerd geworden, ten ware de ontferming onze zaligmakers tot bekwame tijd daartussen waren gekomen. En vervolgens Matthäus 20, de versen 20 tot en met 28. Toen kwam de moeder der zonen van Zebedeus tot hem, met haar zonen hem aanbiddende en begerende wat van hem. En hij zeide tot haar, wat wilt gij? Zij zeide tot hem, zeg dat deze mijn twee zonen zitten mogen, de een tot uw rechter en de ander tot uw linkerhand in uw koninkrijk. Maar Jezus antwoordde en zeide, gij lieden weet niet wat gij begeert. Kunt gij de drinkbeker drinken die ik drinken zal? En met de doop gedoopt worden waarmede ik gedoopt word? Zij zeiden tot hem, wij kunnen. En hij zeide tot hen, mijn drinkbeker zult gij wel drinken, en met de doop waar ik mede gedoopt word, zult gij gedoopt worden. Maar het zitten tot mijn rechter en tot mijn linkerhand staat bij mij niet te geven, maar het zal gegeven worden, dien het bereid is van mijn vader. En als de andere tien dat hoorden, namen zij het zeer kwalijk van de twee broeders. En als Jezus hen tot zich geroepen had, zeide hij, gij weet dat de oversten der volken heerschappij voeren over hen, en de groten gebruiken macht over hen. Doch alzo zal het onder u niet zijn, maar zo wie onder u zal willen groot worden, die zij uw dienaar. En zo wie onder u zal willen de eerste zijn, die zij uw dienstknecht. Gelijk de Zoon des Mensen niet is gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. En verder, Handelingen 12, de eerste twee versen. En omtrent dezelfde tijd sloeg de koning Herodes de handen aan sommigen van de gemeente, om die kwalijk te behandelen. En hij doodde Jacobus, de broeder van Johannes, met het zwaard. Tot zover.
De gemeente wordt verzocht om te zingen van Psalm 94, de versen 6, 7 en 8. Nee, dwaas, de Heer weet uw gedachten, dat ze ijdel zijn bestuur verachten. Welzalig is de man, o Heer, die door uw tucht en hemelleer het nut der onderdrukking weet en voordeel trekt, zelfs uit het leed. Zo leert hij zich geduldig dragen, zo ziet hij het eind der kwade dagen. Zo wordt de route zelfs gekust en de onderwerping geeft hem rust, totdat de kuil gegraven wordt waarin de zon daar nederstort. En de Heer zal in dit moeilijk leven zijn volk en erfdeel nooit begeven. Het oordeel keert vol majesteit, haast weder tot gerechtigheid. Al wie oprecht is van gemoed, die merkt het op en keurt het goed. De versen 6, 7 en 8 van Psalm 94. En ondertussen worden uw liefdegaven gevraagd. De Heere zegene u en uw gaven.
Thank you.
Mijn geliefden, de tekstwoorden voor deze uren kunt u opgetekend vinden in Handelingen 12, de versen 1 en 2, waar Gods woord en onze tekst aldus luidt. En omtrent dezelfde tijd sloeg de koning Herodes de handen aan sommigen van de gemeente, om die kwalijk te behandelen. En hij doodde Jacobus, de broeder van Johannes, met het zwaard. Deze woorden spreken van: heilig zijn, o God, uw wegen. En dan staan we stil bij ten eerste de beproeving. In de tweede plaats de droefheid voor de gemeente des Heren. En in de derde plaats verlost, ingelost en eeuwig afgelost. Dus heilig zijn, o God, uw wegen. De beproeving, de droefheid en verlost, ingelost en eeuwig afgelost. In de eerste plaats de beproeving. Gemeente, de evangelist Lucas begint dit ontroerende hoofdstuk met het betekenisvolle woordje en. Niet maar, doch en. En dat betekent het hoort erbij. Het woord en is een voegwoord. Wonderlijk. De gemeente in Antiochië werd gesticht onder leiding van Barnabas en Paulus. Barnabas, zijn naam betekent zoon der vertroosting. Hij heeft Paulus opgezocht en naar Antiochië gebracht. En te midden van de weelde waarin de gemeente mocht bloeien en zich ontwikkelen, zelfs zo dat ze daar voor het eerst in de gemeente van Antiochië christenen werden genoemd, grijpt in Jeruzalem dat ontroerende plaats dat een apostel des Heren wordt gedood. Heilig zijn, o God, uw wegen. De verdrukking en benauwdheid is voor de gemeente van Jeruzalem aangevangen. Vervolging. Waarom? O, dat zijn vragen die oprijzen in uw hart en in mijn hart. Het zijn de wegen onder het beleid van Gods voorzienigheid. Het was die goddelijke hand in Handelingen 9 die de woesteling Saulus greep op weg naar Damascus, om als een uitverkoren vat het koninkrijk van Jezus Christus en dien gekruisigd te dienen. Het was ook die goddelijke hand die Petrus naar Joppe bracht. We lezen dat in Handelingen 10, in een gezicht dat zoveel troost bevat. Hij moest opstaan, slachten en eten. Maar het was ook die goddelijke hand die zo rijk zegende in Caesarea, in het huis van Cornelius en in de gemeente van Antiochië. En nu was het dezelfde hand die het alles zo beschikt dat hij toelaat dat koning Herodes op zulke smartelijke wijze aan de gemeente van Jeruzalem een kind en een getrouwe knecht van Jezus Christus doet ontvallen. De hier genoemde koning Herodes Agrippa, de eerste, was een kleinzoon van de kindermoordenaar van Bethlehem, Herodes de Grote. Volk van God, het is één raad en één daad. Alles gaat naar de bepaalde raad en voorkennis van God. De apostel Petrus heeft er in zijn Pinksterprediking getuigenis van gegeven. Wij lezen in Handelingen 5, vers 12, en door de handen der apostelen geschieden vele tekenen en wonderen onder het volk. Maar hier is het een andere hand. Het is een wrede hand, een echte Edomiet, een erfvijand van de nabestaanden van Jacob. We zien in de openbaring van die wrede hand de strijd van het slangenzaad tegen het vrouwenzaad. Geliefden, Herodes arresteerde Jacobus uit een politiek oogpunt en doodde hem. En dit alles deed hij om de Joden te behagen. Herodes is aan het hof van Rome opgevoed ten tijde van keizer Tiberius. Hij heeft in de naam van de keizer deze functie over het bezette gebied van Palestina moeten aanvaarden. Hij was van karakter een laagstaand mens en een verschrikkelijke huichelaar. Want zodra hij deze functie aanvaarde in de naam van de keizer te Rome, sloot hij zich aan om de Joden daarin wel behagelijk te zijn bij de sekte van de Farizeeën. Zelfs zo dat hij bij het eerste loofhuttefeest de eerstelingen binnenbracht in de tempel en dat de leiders des volks riepen, gij zijt onze broeder. Zo verblind was het oude Jodendom in de oude Zuurdeesem. Ze verwierpen de Christus der schriften. Ze vergunden Herodes zelfs een plaats in de Talmud, waarin hij de lauweren van eer mocht ontvangen. Deze sluwe man wilde, ingelicht door de spionnen, die niet stilzaten in Jeruzalem, de leiders van Gods kerk arresteren. We lezen van Christus in de hof van Gethsemane, en zij sloegen hun handen aan hem en grepen hem. Hij heeft die handen vrijwillig uitgestoken. Hij gaf daarbij een koninklijke proclamatie. Indien gij daar mij zoekt, zo laat deze heen gaan, Johannes 18, vers 8. Dat gold ook voor Jacobus. Ook hij, Jacobus, vluchtte net als de anderen naar de vrijheid. Gelukkig, want Jezus gaf zich over. Het is de vrijbrief die Christus uitreikte aan zijn kinderen en aan al zijn gunstgenoten, ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Gemeente, Jacobus, zijn geliefde broeder Johannes en Petrus waren drie zuilen van de gemeente in Jeruzalem. De Heere Jezus noemde Jacobus en Johannes zonen des donders. Hun moeder Salome diende de Heere Jezus van haar goederen. Ze was een zuster van Maria, de moeder des Heren. De Heere Jezus riep deze beide broeders van achter het visnet. In het dagelijks leven hadden ze een behoorlijk bedrijf, want het blijkt dat hun moeder de Heere Jezus diende met haar goederen. Ze waren rijk gezegend voor de tijd. Deze twee broeders en Petrus hadden een bijzondere plaats bij de heiland der schriften. Zullen wij daar niet boos om worden? Ook daarin blinkt Jezus soevereiniteit om zijn kerk daarin te leiden. Zij waren getuigen van de opwekking van het dochtertje van Jairus. En bij de aanvang van Christus' lijden waren zij gedrieën op de berg der verheerlijking, toen hij zich van gedaante veranderde en Mozes en Elia op de berg tegenwoordig waren. Hij heeft ze ook alle drie dieper de hof van Gethsemane mee ingenomen. En omtrent een steenworp viel Christus op de knieën. Hij kwam terug nadat hij de eerste keer gebeden had en vond hen slapende, weet u wel. O, die ontroerende vraag, die ook op Jacobus van toepassing was. Kunt gij dan niet 1 uur met mij waken? Het was er niet bij, volk van God. Dat gold ook voor Jacobus en Petrus. Het waren geladen naturen, zoals de natuur geladen kan zijn als het onweer losbreekt. Ze waren zonen des donders. En toch heeft het Christus behaagd deze geliefde broeders te louteren, zodat ze vruchtbaar mogen dienen in Gods kerk. Ze werden geladen met de liefde tot Christus en tot zijn dienst. Het waren mensen van gelijke beweging als wij allen. In Lucas 9 kunnen we lezen van hun karakter, waaruit zo duidelijk blijkt, zoals Jezus hen noemde, zonen des donders. De Samaritanen weigerden hen te herbergen. En toen hebben ze in wraakzucht de vraag gesteld, Heere, Wilt gij dat wij zeggen dat vuur van de hemel nederdalen en deze verslinden gelijk ook Elia gedaan heeft? Kent u dat ook, volk van God, gemeente? Hoort u die wraakzucht van deze zonen des donders? Toen heeft Christus gezegd, gij weet niet van hoedanige geest gij zijt. Ach, wat kenden ze zichzelf toch weinig. Wat kennen wij onszelf toch bitter weinig, volk van God, gemeente, van hoedanige geest wij zijn. Christus boog zich over die zonen des donders, en dat rijke evangelie is uit zijn heilige mond gegaan, want genade is op zijn lippen uitgestort. De zoon des mensen is niet gekomen om der mensen zielen te verderven, maar om te behouden. Ze hadden liefde tot de Heere Jezus. De Samaritanen weigerden hun meester toch de toegang, maar er was meer vuur dan licht. Maar Christus is geen vuurprofeet. Hij zal straks wel het vuur van Gods toorn ondergaan, om zijn volk te brengen in de hemelse heerlijkheid. O, dat is het grote onderscheid tussen Jacobus en Johannes en de arbeid van de Heere Jezus. Weet u wat Jacobus ook was? Hij was eerzuchtig. Kent u dat ook? O, wat kan de eerzucht in het midden van Gods kerk en in de ambtelijke bediening verwoestend werken. Het is u voorgelezen uit Matthäus 20. Jacobus en Johannes hebben hun moeder ingeschakeld om hun verzoek aan de Heer Jezus te doen. De moeder van Jacobus en Johannes zei tot de Heer Jezus, zeg dat deze mijn twee zonen zitten mogen, de een tot uw rechter en de ander tot uw linkerhand in uw koninkrijk. O, die eerzucht! En als de andere 10 dat hoorden, namen zij het zeer kwalijk van die twee broeders, want zij zijn eigenlijk de vraagstellers. Maar alle discipelen waren van hetzelfde hout gesneden. Hoe we dat weten? Wel, dat komt straks openbaar in de paaszaal, want niet alleen Jacobus en Johannes, maar de andere 10 discipelen begeerden ook niet de voeten van Christus te wassen. Zijn wij reeds aan de eerzucht ontdekt? Weet u waar het tenslotte op uitloopt? Dat de Heere Jezus het opperkleed aflegde en de schaal nam met water en hij de voeten van zijn jongeren ging wassen. En toen hij met die edele arbeid gereed was en plaats had genomen aan de tafel, toen deed hij die ontroerende, ontdekkende vraag: verstaat gij wat ik u gedaan heb? Gemeente, ziet u wel dat de discipelen ook eerzuchtig waren? Nee, dan werpen wij geen stenen op Jacobus. Het is de wortelzonde, hoogmoed en zelfverheffing die wij allen hebben meegenomen en ingedronken van de hoofdschedel tot aan de voetzool toe. Wij willen als God zijn. En hij zei tot hen, gij lieden weet niet wat gij begeert. Kunt gij de drinkbeker drinken die ik drinken zal, en met de doop gedoopt worden waarmede ik gedoopt word? En ze zeiden tot hem, wij kunnen. Toen heeft Christus Jacobus en de anderen een belofte gegeven. Dat is een belofte van rijke inhoud. Mijn drinkbeker zult gij wel drinken, en met de doop waar ik mee gedoopt word, zult gij gedoopt worden. Maar het zitten tot mijn rechter en tot mijn linkerhand staat bij mij niet te geven, maar het zal gegeven worden die het bereid is van mijn Vader. Dus, geliefden, die drinkbeker zal Jacobus ontvangen, en met die doop, het bad der wedergeboorte, zal hij gedoopt worden. In Christus Jezus zijn ze een nieuw schepsel, en dat in de bewustheid van de ziel. Want het wordt voor Jacobus een keer Pinksteren, in de verzekering en verzegeling door de Heilige Geest. Maar nu die drinkbeker, ziet u? Nee, nu nog niet. en ook straks niet in de hof van Gethsemane. Indien gij naar mij zoekt, zo laat deze heen gaan, maar straks, Jacobus, straks, op mijn tijd, en naar de bepaalde goddelijke raad, zult u mijn drinkbeker drinken. Dat zou ook voor zijn broer Johannes gelden. Leest u maar wat hij zegt in Openbaringen 1, vers 9, die uw broeder ben en medegenoot in de verdrukking. Die twee broers hebben een lijdensweg voor zich liggen, maar de altoos wijze raad des Heren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. Het is voor Jacobus de drinkbeker van een kortstondig lijden, zijn arrestatie, zijn opsluiting in de kerker en kort daarop de onthoofding. Gemeente, wat een beproeving. Die soldaat heeft zijn werk verricht. Nee, hij is niet te vergeefs op de grote krijgsschool in Rome geweest, waar hij werd afgericht om de kerk des Heren te verwoesten. De eerste slag is raak. Jacobus gevangen genomen en onthoofd. Ontzettend. Stefanus was diaken en werd de eerste martelaar in de Pinksterkerk. Hij was een bloedgetuige van hem, die thans verheerlijkt is aan zijn vaders rechterhand. Het getuigenis en de dood van Stefanus zijn tot in detail beschreven. Wij kunnen van deze diaken uitvoerig lezen hoe dat is toegegaan, maar bij Jacobus is dit niet zo. Het zijn maar een paar woorden. Hier zien we ook in het beschrijven van Gods woord de soevereiniteit van God. Gemeente, nu zal het openbaar komen dat Jacobus in dat kortstondige lijden die drinkbeker zal drinken. Daarvoor had Christus hem ook de drinkbeker der dankzegging bij de instelling van het heilig avondmaal persoonlijk uit zijn hand gegeven. Drinkt allen daaruit. Hebben de apostelen toen de inhoud van het paasevangelie begrepen? Nee, geliefden, want dat kunnen we duidelijk opmerken uit de gesprekken die Christus met zijn discipelen hield. Lees Johannes 13 tot en met 18. Deze hoofdstukken laten ons hierover niet in het onzekere. Petrus zei het, ik zal mijn leven voor u zetten. En, al werden ze ook allen aan u geërgerd, ik zal nimmer meer geërgerd worden. En, desgelijks zeiden ook al de discipelen, zij zullen de Heere Jezus niet verlaten. Bekeerde mensen, die nemen deel aan het avondmaal? Ja, volk van God, het is de bekommerde kerk die niets verstaat van het priesterschap van Christus in zijn zelfovergave. En nu dat wonderlijke, dat de Heere dat toelaat. Bedenk wel dat in het hemelhof geen vergissingen bestaan. In hem een vaste rots is het onrecht nooit gevonden. Dat leert ons troostboek, de Heidelberger Catechismus in zondag 10 over de voorzienigheid van God, waar tot driemaal toe over Gods hand wordt gesproken. Het is de almachtige en alomtegenwoordige kracht van God, door welke hij hemel en aarde, mitsgaders alle schepselen, gelijk als met zijn hand, nog onderhoudt, en al zo regeert dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijzen en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede, en alle dingen, niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. Dus ook wat onze tekst zegt, en hij doodde Jacobus met het zwaard. En waartoe doet de Heere dit? Lees u maar verder in zondag 10 over de goddelijke voorzienigheid, dat wij in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar zijn mogen, en in alles dat ons nog toekomen kan, een goed toevoorzicht hebben op onze getrouwe God en Vader, dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal, aangezien alle schepselen alzo in zijn hand zijn, dat ze tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen. Hoort u de troost volk des Heren. De Heere heeft alles in zijn hand en het loopt hem nooit uit de hand. Het is die vaderlijke hand waarvan een dichter zegt, laat hem besturen, waken. Het is wijsheid wat hij doet, zo zal hij alles maken dat u verwonderen moet. In de tweede plaats denken we, letten we op de droefheid voor de gemeente des Heren. Gemeente, dan is die beproeving zeker tot droefheid voor de gemeente in Jeruzalem. Doch daarna geeft zij van zich een vreedzame vrucht der gerechtigheid degenen, ook Jacobus, die door dezelfde geoefend zijn. Petrus wordt straks verlost. Nee, hij behoeft de marteldood nu nog niet te sterven. Ziet u wel die kostelijke onderscheidingen? En er is niemand die zijn hand afslaan of tot hem zeggen kan, wat doet gij? Gemeente, hier staan we voor een mysterie. Hier staan we aan een afgrond die niet is te peilen. Maar weet u wat er ook is? Dat zijn de bergen van liefde en van verbondstrouw, dat God nu met het Heer des hemels en der aarde doet, naar zijn welbehagen. Het was een smartelijke zaak, zoals we dat in Leiden destijds meemaakten in 1954. Binnen een half jaar na zijn bevestiging stonden we bij het stoffelijke overschot van wijdendominee W. de Wit. Hij lag daar met een glimlach op zijn gelaat, ontroerend. En dan denk ik ook aan wijdendominee F.J. Dieleman. De spoorwegwachter maakte een ernstige vergissing. Hij trok de spoorbomen op en van de andere zijde kwam een sneltrein. Toen vond onze geliefde broeder op zo'n tragische wijze de dood. Al vroeg mocht deze geliefde leraar uit de strijdende kerk ingaan, in de triomferende kerk. O geliefden, wie kan Gods wijs beleid doorgronden? Heilig zijn, o God, uw wegen. Maar als dat nu op zo'n wijze gebeurt, zoals in de gemeente van Jeruzalem, ja, dan staan we voor raadsels. Dan gaan de gedachten zich vermenigvuldigen, ook in soortgelijke situaties. Dan zien we een echtgenoot die met zijn kinderen treurt om het verlies van zijn geliefde vrouw en hun moeder, weggerukt in de kracht van haar leven. Of omgekeerd, een man en vader wordt in de kracht van zijn leven weggerukt en een treurende vrouw met kinderen blijft achter. En om dan het stuk van Gods voorzienigheid te bewonderen en te aanbidden, volk van God, wat is er genade voor nodig om God te laten? Er is een boek, Het Kromme in het Levenslot, geschreven door de godvruchtige dominee Thomas Boston. Een beproefde en gelouterde dienstknecht des Heren. En dat boek moet u aandachtig lezen. Zijn doen is enkel majesteit, aanbiddelijke heerlijkheid en zijn gerechtigheid onendig. Mijn geliefden, dan hebben we een bestaan dat ons zeker niet tot eer strekt. We hebben een bestaan dat we het goddelijke wezen voor onze vleeselijke rechtbank dagen. Geef rekenschap van uw daden. Nooit zal dat gebeuren, want God geeft geen rekenschap van zijn daden. Weet u wat de Heere wel doet? En dat is nu zo'n grote zegen, als hij ons leert te mogen buigen en bukken onder zijn goddelijke wil. Hoe zoet is dat om te mogen vragen, leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het saam tot de vrees van uw naam. O, dat beleid van God, de Heere regeert. De Heere laat zich niet voorrekenen. Hij laat zijn voorzienig bestel niet door mensen ontraadselen, maar geliefden alleen in en door de kracht van het woord van God kunnen we zingen, komt, buigen we ons dan biddend neer. O volk, als de Heere dicht bij God mag leven, dan gaat de Heere getuigen, zal ik voor Abraham verbergen wat ik doe. Als Gods kinderen, ook in zulke wegen van druk en beproeving, verenigd mogen zijn met de wil van God, dan ligt daar zoveel zoetigheid en zoveel dierbaarheid in. Ze willen het voor 10 werelden niet ruilen, want de liefde is sterk als de dood en de ijver is hard als het graf. Dan gaat God zijn kerk wel eens bemoedigen en vertroosten. De schrift geeft ons hiervan enkele voorbeelden. De godvruchtige David zegt bij het vernemen van het sterven van zijn geliefde vriend en broeder Jonathan: uw liefde was mij wonderlijker dan de liefde der vrouwen. O, hieraan zult u ze kennen, dewijl wij de broeders lief hebben, 1 Johannes 3, vers 14. Dat is die kostelijke vrucht die de Heere zelf schenkt in het hart van zijn volk. Dan is er een zegen in het kromme, in het levenslot. Dan hoor ik de godvruchtige Job op de ashoop spreken in geloofstaal: zie, zou hij mij doden, zou ik niet hopen? Dat is het testament in Christus Jezus die eeuwig leeft. Dat testament is vast. Niet alleen de dood van Christus, maar, eeuwig wonder, ook voor dat koninkrijk waar Jacobus door soevereine genade een onderdaan van was geworden. Het leven ligt vast in hem, want ik leef en gij zult leven. Gemeente, wat is dat een onuitsprekelijke troost en rijkdom der genade, Jacobus? Je zult niet zitten aan mijn rechterhand of linkerhand, maar die drinkbeker zult gij drinken. En dan zal Jacobus weten uit welke grote nood en dood God hem verloste en nog verlossen zal. En dat geldt voor het voor de gehele kerk des Heren, voor Sion, dat hij bemint, daar zij hun wens verkrijgen. De gemeente van Jeruzalem staat geheel machteloos in een weg waarin het hoofd van Jacobus eraf moet. Een onthoofd mens, wonderlijk. Er zijn zielen die weten door genade, staande voor het schavot, de dood in zichzelf daarin te ervaren, omdat Gods kerk op alles de dood moet schrijven. Er zijn ook zielen die komen op het schavot. Die onderscheidingen zijn er. Maar nu zijn er ook zielen die op het schavot onthoofd worden. Dat kunnen we lezen in de klaagliederen van Jeremia. Een zuil, een pilaar uit de gemeente van Jeruzalem is onthoofd. Herodes Agrippa, die bloedhond, heeft snelrecht laten toepassen. Wat een zegen als dan van toepassing mag zijn. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. En in dit verband deed Christus die wonderlijke zaligspreking: en zalig is hij die aan mij niet zal geërgerd worden. Dat was het afscheidswoord van de Heere Jezus aan Johannes de Doper in de kerker, waar hij bijna 18 maanden zuchtte. Niet geërgerd worden wil zeggen: geen ergernis nemen aan mijn bediening, geen ergernis nemen aan mijn handelingen, geen ergernis nemen aan mijn persoon. In de paaszaal zegt Christus: gij zult allen aan mij geërgerd worden in deze nacht. O geliefden, wat zijn dat wonderlijke zaken. Waarom zegt Christus dat nu? Omdat ons hart, ook na ontvangen genade, zo menigmaal de vijandschap openbaart tegen de handelingen van God in ons leven. De godvruchtige Boston zegt: welke kromming ook in uw lot is, zij is van Gods maaksel. Daarom mag u er met een vriendelijk oog op zien. Twijfel niet of daarin een gunstige bedoeling voor u ligt, aangezien het uw Vader is die u dit deed ervaren. heilig zijn, o God, uw wegen. En wat is dat een grote genade. Dan is er wel de beproeving en de droefheid voor de gemeente des Heren, maar dan luidt onze derde gedachte, verlost, ingelost en eeuwig afgelost. Daar heeft de kerk getuigenis van gegeven. En daarvan gaan we zingen uit Psalm 72, de versen 4 en 7. Het rechtvaardig volk zal welig groeien, daar twist en wrok verdwijnt. Zal alles door de vrede bloeien, totdat geen maan meer schijnt. Van zee tot zee zal hij regeren, zover men volken kent. Men zal hem van de Eufraat vereren, tot aan des aardrijks end. En ook het zevende vers, de versen 4 en 7 van Psalm 72. Onze derde gedachte luidt: verlost, ingelost en eeuwig afgelost. Jacobus ging over uit de handen van Herodes Agrippa in de handen van Christus. Jacobus, het is genoeg. Hij had niet kunnen denken dat het zo dichtbij was en dat hij die drinkbeker uit de hand van zijn borg en middelaar moest drinken. Nee, niet uit verdiensten, maar vanwege de waardigheid van Christus, vanwege de liefde Gods die in zijn ziel was uitgestort. Gemeente, hier zien wij de vervulling van de belofte uit Matthäus 20. Mijn drinkbeker zult gij wel drinken. En dan zegt de heiland der schriften: wel, gij goede en getrouwe dienstknecht, over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u zetten, ga in de vreugde uws Heren. O, wat is God toch goed, wat is Christus toch eindeloos goed. Gemeente, is het niet om jaloers op te worden? En waar ligt nu de oorzaak dat we zo schrikken, dat we zo onverenigd zijn met die goddelijke handelingen? Wanneer een van Gods kinderen of van zijn getrouwe knechten wordt weggenomen, omdat we zo ver van het wezen van de zaak afleven, volk van God, daar ligt de oorzaak van u en van mij. En nu kunnen we dat met allerlei beweegredenen trachten goed te praten, maar dit is de waarheid. Dan denk ik aan een eenvoudige, godvrezende man op zijn sterfbed. Hij zei: jullie moeten niet treuren en schreien dat ik straks dit leven mag verlaten, hoor, want nu wordt God verheerlijkt. Christus ontvangt zijn loon en de Heilige Geest wordt verblijd. En daarbij, ik ontvang uit genade de baten van die eeuwige zaligheid. Volk, als het welwezen des geloofs, dat in het wezen in de wedergeboorte wordt geschonken, omhelst mag worden, dan hebben de kleinen in de genade wel uitgeroepen: nu kom ik er net zo goed als de verst gevorderde. En dat is een eeuwige waarheid. Wat is dat in onze dagen ver weg. Wat een verschraling. We praten en redeneren, noemen allerlei bevindingen en toestandjes, maar waar horen we over Christus die het leven is, opdat de kerk zou sterven en leven uit hem? Want waar lag de kracht van die oude geoefenden in, van die leraren? Wel daarin. Dat zijn we kwijt, want we houden onszelf op de been. O, dat is de breuk in Gods kerk, want we willen maar overkleed worden. Jacobus, het zitten tot mijn rechter of tot mijn linkerhand staat bij mij niet te geven. Maar die drinkbeker zult gij drinken. En met de doop waarmede ik gedoopt word, zult gij gedoopt worden. O, wat een belofte. En dan in zo'n weg van droefheid voor de gemeente van Jeruzalem en van beproeving van Jacobus. En dan is daar het snelrecht. Gemeente, de wil des Heren geschiedt. Helaas, hoe vaak is de praktijk? Wij piekeren er niet over dat zijn wil moet geschieden, omdat mijn wil moet triomferen en ik mijn wil zal handhaven. Volk van God, dat is de ellende, maar de zegen ligt in die onvoorwaardelijke gehoorzaamheid en overgave. God regeert. Hij is met hoogheid bekleed. Wij willen u nog op één zaak wijzen. We lezen in Klaagliederen 4, vers 9: de verslagenen van het zwaard zijn gelukkiger dan de verslagenen van de honger. Hoort u dat, Jacobus? Hoort u het? De verslagenen van het zwaard zijn gelukkiger dan de verslagenen van de honger, want die vlieten daarheen als doorstoken zijnde. Dat is een wonderlijke uitspraak van Jeremia, en toch, wat is het een waarheid met een diepere betekenis. Wanneer we dit in overdrachtelijke, dus in geestelijke zin bezien, dan is er een volk in Gods koninkrijk dat door het zwaard sterft. Dat wil dus zeggen, ze worden van Adam afgesneden en in Christus ingelijfd. Ze gaan vanuit het verbroken werkverbond over in het gezegende genadeverbond. Wanneer dat met het zwaard gebeurt, is het weliswaar een smartelijke, maar het is toch een zegenrijke weg. Want bij degenen die met het zwaard sterven, is het meteen slag gebeurd. Zie het maar, wat betreft hun lichaam bij Johannes de Doper en Jacobus. De ziel die met het zwaard sterft, die moet echter ook gaan leren wat het is om de hongerdood te sterven. Maar leren doen ze het, daar kunt u absoluut van op aan, want daar zijn schriftuurlijke bewijzen van. Maar nu zijn er velen van Gods kinderen die de hongerdood moeten sterven. En dat is een heel langzame dood. Een langdurig proces. Zo zegt Jeremia het. De verslagenen van het zwaard zijn gelukkiger dan de verslagenen van de honger, want die vlieten daarheen als doorstoken zijnde. Weet u wat echter zo opmerkelijk is? Ja, opmerkelijk is in geestelijke zin. Het sterven van de hongerdood is vruchtbaarder voor Gods kerk dan het sterven door het zwaard. Bij het sterven van het door het zwaard blijkt dat, terwijl de wortel der zaak in hen gevonden wordt, er helaas geen oefeningen uitkomen. Wanneer we de hongerdood sterven, dan krijg je zo af en toe een stukje brood. En de zulken zijn juist zo vruchtbaar voor de kerk. Want geliefden, de hongerdood sterven brengt meer oefeningen. Dat kunt u altijd in de gesprekken merken. Nee, dat is voor ons vlees niet zo welgevallig, want de honger is een scherp zwaard. Dat zeggen wij in natuurlijk leven, maar zo zal de kerk dat ook in het geestelijke ervaren. Maar nu moeten degenen die de hongerdood sterven ook een keer leren wat het is om door het zwaard te sterven. Van deze zaken in het geestelijke leven geldt ook wat de Heere Jezus zei: die het vatten kan, vatten het. Wij zullen u een paar voorbeelden noemen uit Gods woord. Dan zie ik Jozef, die de hongerdood moet sterven. Ziet u hem daar zitten in de gevangenis? En dan kijkt hij maar naar die deur. Nee, Jozef, die deur die gaat niet open, man. O, nee? Nee. Hij had immers een beroep gedaan op de schenker, weet u wel, zo echt menselijk. Toe, denk er eens aan, als u verhoogd bent, doe dan eens een goed woordje voor me. Nee, Jozef, je moet geestelijk de hongerdood sterven, man. En weet u, daarna geeft het van zich een vreedzame vrucht der gerechtigheid. In Psalm 105 kunt u het lezen. Tot de tijd toe dat zijn woord kwam, heeft hem de rede des Heren doorlouterd. Dan gaat hij straks als een gelouterd mens zijn vrome broeders behandelen. Dat heeft hij op een kostelijke wijze gedaan. Ik denk aan Jacob. Hij bleef alleen over. En daar is het zwaard erdoor gegaan. Hoe is uw naam? Jacob. O, daar is het zwaard erdoor gegaan. Als er één moest leren wat het inhoudt om geestelijk de hongerdood te sterven, ja, dan is het Jacob geweest. God heeft dat veelbewogen leven van Jacob laten beschrijven tot troost van Gods kinderen. Ik denk ook aan Maria. Ze heeft er 33 jaar over gedaan om de hongerdood te sterven. Het zwaard ging erdoor aan de voet van het kruis. Simeon had het gezegd. En ook een zwaard zal door uw eigen ziel gaan. Aan de voet van het kruis is dat sterven voltrokken. Wat zijn ze dan gelukkig, die door het zwaard mogen sterven, om dat leven in de bewustheid der ziel uit die meerdere en enige Jozef te ontvangen. We lezen in Handelingen 1 dat Maria samen met dat edele gezelschap van 120 personen de belofte des vaders verwachtte. Dus sterven, ja, dat is het. Vraag en antwoord 88 van de Heidelberger luidt: in hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering des mensen? In 2 stukken, in de afsterving van de oude mens en in de opstanding van de nieuwe mens. Dat vindt u ook in nummer 14, waar God tot Mozes sprak: en gij zult gewaar worden mijn afbreking. Dat geldt ook in geestelijke zin. Wij willen niet ontkleed, maar overkleed worden. En ach, dan gold het ook voor Jacobus, wat de Heere eenmaal sprak: gij weet niet van hoedanige geest gij zijt, maar wat een voorrecht bekleed te mogen worden met de klederen des heils. Die mocht de apostel Jacobus zo ongedacht en onverwacht uit de handen van zijn gezegende koning ontvangen: kom in, gij gezegende mijns vaders, beërf dat koninkrijk, het welk u bereid is van de grondlegging der wereld. En wanneer het dierbare licht van de Heilige Geest mag opgaan, dan komt Hiskia op het punt dat het zwaard erdoor moet. Hij zal mij afsnijden als van den drom. Heere, bij deze dingen leeft men, en in dit alles is het leven van mijn geest. Daar hebt u de ware theologie, Christocentrisch, dat wil zeggen, Christus gecentraliseerd in zijn arbeid en in zijn persoon, opdat alles uit hem dierbaar zou mogen worden. Dan gaat dat zwaard erdoor. Zijn er nu redenen voor te vinden bij Jozef, bij Jacob, bij Hiskia? Ligt er een oorzaak in Maria, de moeder des Heren, in Jacobus de apostel? Geen sprake van. Ik doe het niet om uwentwil, gij huis Israëls, maar om mijn heilige naam, opdat de kerk het ervaren zou, wat Dateen zo voortreffelijk uitdrukt: gij zult mijn kruis eindigen hier. Want, goede tier, zijt gij gestadig, en het werk uwer handen, Jacobus, zult gij volvoeren vrij, o Heere genadig. Amen. Onze nazang zei van Psalm 37 en daarvan het 19e vers: let toch en zie op vromen en oprechten, want wat men denkt van de uitkomst hunner paan, God kroont met vree het einde zijner knechten. Maar durft men stout des Heeren wet versmaan, dan zal Gods wraak de berg van hoogmoed slechten en het boos geslacht ten grond toe doen vergaan. Het 19e vers van Psalm 37.
Thank you.
Gemeente, eindigen we nu met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.